Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Ja, maar dan zo'n Frida Kahlo tatoeage. Ja. Want waar zij voor staat en bla bla bla. Denk ik, ja, tatoeëer dan een snor. Of tatoeëer dan gewoon je wenkbrauw zo door. Als je dat echt zo voelt. Dag mensen en welkom bij de miljoenste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan.
Echt, zo voelt het wel.
Vaak zeg je dat als iets heel kut is, toch? Oh, het voelt echt als de duizendste.
Nee, maar het voelt gewoon alsof we echt heel vaak opnemen. Maar dat is misschien ook omdat we nu een week zo in van die marathonnetjes aan het werken zijn.
Ja, omdat iemand zo nodig naar Antwerpen moet.
Iemand zo nodig weg moet. Ja.
Omdat iemand zo nodig rust nodig heeft. Oh.
Ja, maar we zijn er weer.
We zijn er weer.
Na een mislukte levensvraag, helaas.
Na een mislukte levensvraag, ja.
En na een mislukte.
Tatjana.
Oh, het is mijn schuld.
Nee, helemaal niet. Nee, ik wilde gaan vragen. In wat voor staat treffen we je?
Nou. Ik ben iets labieler dan normaal. Nog labieler. Mijn relatie is uit. Ja, ik vind het heel raar om erover te praten.
Ja, dat snap ik. Maar dat hoeft ook helemaal niet, hè?
Nee, dus nu stop ik weer.
Ja, nou,
nee.
Dat kan.
Ik wil er wel iets over zeggen, maar ik ga er niet nu, misschien ooit wel, maar nu nog niet heel erg over uitweiden. Dat voelt gewoon niet helemaal goed. Maar want het is gewoon nog heel, het is echt vorige week gebeurd.
Mm-hmm.
Best wel in samenspraak. En er is niet iets heel dramatisch gebeurd. Of het is niet, we haten elkaar niet. Maar ja, gewoon al zo lang samen en soms past het dan gewoon niet meer.
Ja.
En dat gevoel is al wel vaker teruggekomen. En nu was het echt gewoon, ja, wel vooral bij mij nog meer aanwezig. En toen hebben we het over gehad. En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat het dan nu klaar is.
Ja.
Maar dat is gewoon, ja, ik vond het ook heel raar om hier het dan niet in te vertellen of zo. Omdat we ook natuurlijk zoveel hierin delen, zo persoonlijk. Mm-hmm. En dat denk ik ook, nou, dat is natuurlijk wat we ook terugkrijgen van mensen, dat dat heel fijn is. En dat juist moeilijke of ongemakkelijke thema's niet geschuwd worden. Maar ik merk wel met zoiets wat, ja, we waren gewoon bijna 9, of weet je, met daten erbij meer dan 9 jaar samen. Ja, dat is gewoon zo fucking lang.
Ja.
En dat beslaat gewoon een heel leven. In ieder geval voor mij voelt dat gewoon alsof mijn hele leven nu even overhoop is gehaald en alsof alles gewoon wankelt.
Ja.
Dus dat is gewoon een best wel pittige.
Ik denk dat het ook best wel banaal voelt om het erover te hebben, omdat het nog zo'n open wond is voor
Precies.
twee personen en één iemand is daar nu niet bij.
Precies.
Dus dat ik snap heel goed. Maar dat was dus inderdaad de reden. Wij zouden opnemen. We zouden even wat levensvragen opnemen via de telefoon. Want we hebben dus een fantastisch systeem waarbij we nu af en toe ook losse dingen nog even kunnen opnemen. Wat heel fijn is.
Ja.
Of van een afstand. En toen hadden we afgesproken om dat s'avonds te doen. En toen waren we het allebei vergeten.
Ja, dat ook wel zien dat jij ook best wel in een roerige paar weken zit. Gewoon heel veel aan de hand of zo.
Ja, inderdaad. Ja, het is heel roerig. En maar ik denk ook dat het enige zinnige wat je erover kan zeggen is wat je dus nu al hebt gezegd. Namelijk dat je van hot naar her gaat met je hoofd. Dat alles overhoop ligt.
Want dat is het gewoon. De ene dag is het inderdaad, oh, het gaat wel en kan ik inderdaad prima een podcast opnemen. En de volgende dag zeg dat ik denk, oh my god, hoe ga ik gewoon deze dag doorkomen? En ja, echt alleen maar aan het huilen. Of gewoon inderdaad vooral zo'n hoofd dat all over the place is.
Ja.
Dus dat, nou, dat, daarom vind ik het ook wel gewoon goed om het even te zeggen dat ik ook misschien gewoon deze aflevering iets soort warriger ben. Of onzin uitkraam. Ik kan er niks aan doen.
Ja, precies.
Ik trek mijn handen hiervan af.
Het is wel leuk dat wij ergens altijd een excuus hebben. Zo,
ja.
Of er is hier wel iemand ongesteld.
Ja.
Of iemand die heeft weer stress van iets.
Trauma wat weer. Ja. Daar wil jij misschien iets over vertellen.
Oh my god, ja.
Ja, Ja, want hoe gaat het met jou?
Het gaat nu wel weer iets beter. Maar ik had meegewerkt aan een documentaire. En die documentaire heet Belaagd. Mm-hmm. En dat zijn allerlei vrouwen die vertellen over... van alledaags seksisme tot grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, tot straatintimidatie, tot bij je reet gegrepen worden in de kroeg door aanranding, verkrachting, echt zeg maar de vrouw als prooi.
Ja.
En daar had ik van de zomer aan meegewerkt. En die komt nu uit. En dat is natuurlijk voor zo'n documentaire was best wel een roerige tijd dat die uitkomt.
Ja.
Dus de context is best wel... wat pittiger nu.
Mm-hmm.
Het is geen losstaand... Kijk, het is natuurlijk nooit een losstaand probleem. Nee. Het is een alledaags dat probleem
dat
we hebben.
Ja,
maar omdat er bij mij natuurlijk al best wel veel los is gekomen... door het hele verhaal wat in de Volkskrant heeft gestaan. En vooral de nasleep daarvan. Mm-hmm. En de telefoontjes die je dan daarna krijgt. En de herinneringen die je daarbij hebt. En waar je het dan weer over hebt met allemaal mensen. En ook... met jezelf in je hoofd allerlei gesprekken weer aan het voeren bent van jaren geleden. Mm. Kwam deze toch wel weer binnen in de vorm van dat ik er een beetje stress van kreeg. Dus, oh shit, dan komt die documentaire en dan is er weer... Kijk, hier in de podcast, ook wat jij zegt, het is heel veilig, weet je. En
ja.
We kennen eigenlijk onze luisteraars. Ik heb het idee dat zij ons goed kennen, maar ook dat we de luisteraar goed kennen. Omdat het helemaal met die levensvragen ook een soort...
Ja.
Geven en nemen is.
Ja, ja.
En we krijgen altijd super lieve berichten in het DM... met allerlei persoonlijke boodschappen en opmerkingen. Dus om er hierover te praten, vind ik het dat is veilig. Omdat we het helemaal in eigen hand hebben. Maar zo'n documentaire, ja, ik weet ook echt niet meer... wat ik die zomermiddag heb gezegd.
Ja.
En dat dus. Maar Rins heeft het voor me bekeken... Want ik dacht nu ook even, ik ga dat dan ook niet. Want dan met zo'n blik naar jezelf kijken op tv is ook niet heel lekker.
Nee.
En maar die zei, ja, je zegt echt alleen maar hele slimme en lieve en goede dingen. Dus dat snap ik ook wel. Maar ik werd dan uitgenodigd door Radio 1, maar ook door Op 1.
Ja.
En dan ga je dan toch twijfelen. Mm. En dan denk ik ook weer, het is gewoon een heel groot probleem. Overal.
Ja.
Kijk naar wat er niet eens alleen in Nederland gebeurt, maar... overal ter wereld. En dan durf ik weer niet naar Op 1. En dan vond ik mezelf daar weer stom over. Dat ik dacht, weet je dat?
Ja.
Terwijl ik ook... Toen zei Rins ook tegen mij... Ja, maar je in principe zit je ook gewoon midden in een deadline voor een boek. Hè?
Ja.
Dus
ja.
Het is op zich helemaal oké dat je helemaal niks anders doet dan dat.
Ja.
Het vloog alle kanten op. Dat was bij mij ook al van toepassing. En die documentaire is al te zien. En ik krijg echt waanzinnige lieve berichten van mensen. Dus
gelukkig.
Ja, gek hoe zoiets heel groot even kan worden in je hoofd.
In je eigen hoofd.
En dat je het ook... Ik kon het dus ook... Dat was heel, heel gek. Ik kon het ook allemaal relativeren. Maar mijn gevoel kwam daar niet.
Mm.
Dus mijn hoofd wel, maar mijn hele lijf... er stond gewoon heel veel spanning op.
Ja.
Dus het enige wat dan verstandig is... is om dan niet naar een supermarkt te gaan.
Ja.
Want dan, als je dan in zo'n staat naar de supermarkt gaat...
Dan word je helemaal crazy.
Oh, mijn god. Ja. En wat dus ook heel leuk was... ik was gisteren eventjes naar het feestje van Podimo, het podcastfeest. Het was hier in de buurt.
Mm-hmm.
En dat is allemaal mensen naar me toe kwamen en zeiden... Hoe is het met Tatjana? Omdat ze waarschijnlijk op jouw Instagram hebben gezien... jouw oproepje. Ja, ik kan wel allemaal namen
vreselijk.
Noemen. Nee, ik zo... dus ik ben gisteren een soort van jouw woordvoerder. Zo,
wat vreselijk.
Tatjana, ja.
Ook aardig, maar...
Ja, vreselijk aardig, dat bedoel je. Dat bedoel je? Je bedoelt wat vreselijk aardig van die mensen. Die...
Thanks a lot.
Thanks a lot. En hier zijn
people's.
Ze. Dat is zo. Maar dat is toch ook dat je... Ik heb ook zo'n vriendin die de hele tijd... mij heel erg lastig valt met al haar problemen, waarvan ik echt al heel vaak heb gezegd: ik kan je eventjes niet. Ik ben niet met jou bezig met dit. En ze, het is gewoon even. Ik ben er gewoon even niet mee bezig. Het is echt even. Je moet me ook even stoppen met appen hierover, want het is gewoon niet.
Het kan eventjes niet.
Ja, maar laten we dan weer dat hele verhaal opnieuw beginnen. Zo.
Snappen
ook niet dat je zo. Ik kan het gewoon even niet.
Gewoon even met rust.
Ja, terwijl ik vond het. Het feestje was wel echt heel leuk. En iedereen was. Het was echt heel lief en leuk.
En ben je helemaal naar de tering gegaan?
Nee, helemaal niet. Uitgezopen? Nee, ik heb wel. Weet je wat ik wel heb gedaan?
Nou?
Ik heb een glaasje Samari gedronken.
Oh, meid.
Ik hoor er nu helemaal bij. Uit de fles.
Dat natuurlijke is toch... morfine.
Ja. Het is crack. Ja. Vloeibare crack. Ja, ik heb dat zo.
Heerlijk.
Iemand zei: doe je hoofd eens naar achter. Ja, het was echt...
Iemand? Pepijn Schoneveld?
Ja, Pepijn Schoneveld. Nee, die was er niet.
Oh, en die zit natuurlijk niet bij Podimo.
Nee, die zit niet bij Podimo.
Ik ook niet.
Nee, maar, ja, maar iedereen vroeg dus wel mij. Ja. Hoi, waar is Tatjana? En hoe gaat het met Tatjana?
Zo, nou, ja. Kom weer.
Ja, leuk dat je...
Ligt een jank in de badkamervloer.
Ja, heb ik tegen iedereen gezegd.
Allemaal... Hij gaat eigenlijk echt heel slecht met haar.
Ja, gaat heel slecht. Foto zien?
Dat is wel heel grappig.
Dat is zo. Ja. Okay. En er was dus, ik kwam dus iemand tegen. Ik stond zo tussen twee mensen. En toen zei de ene iets heel naars. Van, ja, Jezus, heeft diegene dat nog steeds niet gedaan? En bla, bla, bla. Toen zei ik, ja, diegene staat nu naast.
Zo ziet hij eruit.
Hey, dat is zo gemakkelijk.
I know, voor hun.
Ja.
Maar even niet
en
van
jij
mij.
Jij zat er gewoon zo tussen.
Ja,
dat is echt heel grappig. Ja.
Oké. Okay.
Dus dat.
En je gaat bijna naar Antwerpen dus.
Ja, en ik ga bijna naar Antwerpen. Daar heb ik echt heel veel zin in.
Ja. Even lekker weg van al deze...
Het is echt heerlijk. Ik kijk er zo naar uit. Ja. Ja. Dus nee, verder heb ik eigenlijk niks te klagen. Behalve dat alles gewoon... Dat iedereen gewoon ons met rust moet laten.
Ja, dat vind ik goed.
Behalve als je iets aardigs te zeggen hebt. Want dat kunnen we wel gebruiken.
Ze zijn echt zo labiel. Stuk het alleen maar zo. Straks weer janken.
Ja, kijk hoe lang dit duurt.
Oké,
we gaan door.
We gaan maar door. Deze...
Sorry. Is toch een grapje, je kent toch wel? We gaan het hebben over kunst.
Ja, dat kunnen we wel gebruiken.
Oh nee, wacht. We moeten eerst eventjes een...
Oh, shit.
Jongens, wacht even.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, we zijn weer terug bij de oude bekende Cinefiel. Voor wie dit geweldige concept nog niet kent, met een Cinefiel-pas kun je voor een vast bedrag per maand ongelimiteerd naar de film. Veel filmhuizen en bioscopen door heel Nederland zijn aangesloten. Wij hebben ook allebei zo'n pas, echt al jaren. Ik vind het heel fijn om alleen naar de film te gaan en om lekker te verdwijnen, je telefoon uit te zetten. Mensen kunnen je niet storen. Mensen vallen je niet lastig.
Mensen vallen je niet lastig, belangrijk.
Gewoon eventjes het uitzetten van de buitenwereld. Nou, echt serieus. Wie wil dat
niet?
Nu niet? Toch?
Zeker. Nou, ik maak ook veelvuldig gebruik van die pas. En ik heb nu ook al zo zin, zo die periode tussen kerst en oud en nieuw is altijd een beetje zo'n niemandsland. Dat je gewoon niet zo goed, ik kan al nooit goed werken, maar alleen maar thuis zitten en kerstkrantjes vreten, daar word je ook lamlendig van. En dan ga ik eigenlijk bijna altijd elke dag wel naar de film.
Ja, het is zo fijn.
Zo fijn. En ik ga nu weer op een huis in Noordpas een paar weken. Dat is vlakbij AI.
Je bedoelt Amsterdam Noord.
Oh ja, excuus. Amsterdam Noord. Niet Noord-Holland. En dat is natuurlijk vlakbij AI.
Ja, filmmuseum.
Filmmuseum en bioscoop dus AI. Dat vind ik echt altijd de fijnste winkel. Winkel.
Filmwinkel,
Nou, ook filmwinkel. Oprecht, daar hebben ze zoveel kaarten.
Ja, hè?
Ik koop naar... Verslaafd aan kaartkappen. Maar goed, vooral natuurlijk naar de film. En dan daarna lekker borrelen, rode wijn, thee. En natuurlijk dat uitzicht over het hele ei.
Ja.
En er zijn ook weer echt heel veel films die ik wil zien. Waaronder de nieuwe van Timothée Chalamet. Hoe zeg je dat?
Jij hebt hem uitgekozen.
Bones and All. Het gaat over cannibalisme.
Oh.
Ja.
Oh.
Best wel sick. Maar ik heb de trailer gezien. Ja, hij is natuurlijk heel knap. Zijn tegenspeelster ook. Ja, ik ben wel echt intrigued. Ik ga daar wel naartoe.
Oh, wat goed.
En jij, heb jij nog films die je binnenkort wil zien?
Nou, ik ben dus laatst naar She Said gegaan.
Ja.
En toen kwam ik er ook weer achter wat voor impact film kan hebben. Want ja, wat ik net vertelde over dat je eventjes heel wankel voelt. En dat gaat natuurlijk over, het gaat heel erg over de positie van een vrouw. En dan ben je toch weer bang voor reacties van andere mensen. En toen het was zo fijn om dus eventjes te verdwijnen in het verhaal van de twee New York Times journalisten die dus dat hele Harvey Weinstein verhaal hebben onderzocht en opgeschreven, waar na dus de MeToo hashtag is ontstaan. Ja. En ik merkte echt dat het helend werkte. Dus ik vond het echt een hele goede film. Dus misschien wil ik die. Ik ga ook wel eens twee keer naar de film. Ja. Ja. Dus als ik me hier wil. Stel dat ik me hier weer twee dagen rot over ga voelen. Ja. Of ik krijg wel een paar nare reacties op die docu. Of weet ik veel in de nasleep daarvan. Dan ga ik misschien gewoon nog een keer naar die film. Ja. Om wat beter te vinden. Ja, en dat is gewoon zo fijn. Want dat kan gewoon met zo'n pas. Ja. Al ga je twee keer achter elkaar naar dezelfde film. Je kan gewoon in slaap vallen.
Ja.
En dan denken, niet. En dan even wat gaan drinken. En dan teruggaan. En dan je film nog een keer kijken.
Is wel. Echt zo relaxed.
Ja.
Misschien moet je het al voorbij zien komen. Cinefiel heeft ook een hele leuke nieuwe campagne. Het heet De Pas Van. Waarin ze bekende en minder bekende cinefielers vereeuwigen met zo'n lekker groot cinefielpas. Ik heb al beelden gezien bijvoorbeeld met actrice Olivia Lonsdale. Ze vragen dus dan naar filmgewoontes en verhalen. En zij koos bijvoorbeeld de bioscoop De Uitkijk. Hier ook in Amsterdam. Op dat grachtje zo'n knusse, karakteristieke bioscoop. Inspireerde mij om ook weer vaker naar andere theaters te gaan. Want wij zijn ook best wel verwend hier in West met Amsterdam-West. Sorry, het is allemaal even Amsterdam-oriënteerd. Maar met de filmhallen natuurlijk. Ik heb nu ook een nieuwe bioscoop. Daar ga ik binnenkort ook naartoe. Cinema De Vlucht.
Oh.
Ja. Dus komen er nog steeds meer bioscoop waarin je cinefiel pas terecht kan.
Nou, sowieso is cinefiel steeds meer
door heel Nederland
te vinden, inderdaad.
Gewoon in heel veel steden. Dus ik vind dat ook als je een dagje weg gaat of een weekend weg of zo. Bijvoorbeeld jij bij Rins, je hebt natuurlijk in Hilversum ook een filmtheater. Ik vind dat echt nice dat er zoveel filmhuizen aangesloten zijn.
Ja, het idee erachter is dat De Pas je filmmaatje is met wie je op filmavontuur gaat en naar unieke filmplekken, unieke filmplekken gaat bezoeken. Met De Pas kun je even ontspannen, je kan lachen, je komt tot nieuwe inzichten of je komt tot rust. Ja, daar ben ik het dus echt helemaal mee eens. En een film zien in de bioscoop is echt wel een hele andere beleving dan thuis. Ik stoor me zo aan mezelf dat als ik een serie kijk of weet ik wat, dat ik dan toch de hele tijd op mijn telefoon zit. Echt, ik vervloek mezelf en ik kan het gewoon niet laten.
Nee, maar ook gewoon überhaupt dat er zoveel meer afleiding is, weet je wel. Ja. Nou, jij hier met al je borende buren.
Ja, mijn borende buren.
En mijn gillende kinderen bij mijn buren. Dat ik gewoon, natuurlijk soms een film kijken thuis ook lekker op de bank, maar gewoon die hele ervaring in de bioscoop, het komt wel echt veel meer binnen, vind ik.
Dus, en je kan dus ook naar films waarvan je denkt, nou, ik weet het niet, maar ik probeer het gewoon. Dus je kan ook heerlijk experimenteren met dingen waar je minder snel heen zou gaan.
Ja.
Want normaal gesproken zou je denken, zonde van mijn geld, maar dat is gewoon nu niet zo. Want een pas is namelijk niet echt heel duur. Tot je 30ste is cinefiel €17,50. Nou, dat is ook ongeveer een glas wijn in Amsterdam.
In
een glas
Randstad.
Wijn en een koffie in de Randstad. Nou, €17,50 onbeperkt naar de film. En tussen je 30ste en je doodgaan betaal je €21 per maand. Dat is echt een prikkie.
Ja. Nou, het mogen duidelijk zijn. Wij zijn fan van cineviel altijd. Heb jij nog geen cineviel-pas en wil je hem dankzij onze lofzang uitproberen? Dan hebben wij heel goed nieuws. We mogen 2 maanden cineviel weggeven. Echt heel leuk.
Een winactie.
Een winactie via ons Instagram.
Yes.
Morgen online. Reageer onder de post.
Ja, zeker. En reageer.
Ja.
Dit wil ik ook nog zeggen.
Ja.
Ik ga iemand in mijn familie een cinefiel kaart cadeau geven.
Echt?
Als kerstcadeau.
Oh, dat is zo'n goed idee.
Dat kan je gewoon. En dan kan je ook het aantal maanden dat je wil geven, kan je gewoon aangeven. Ja. En dan geef je iemand gewoon een hele periode ontspanning.
Dat is echt zo'n goed cadeau. Want ook tijdens deze wintermaanden inderdaad. Nou ja, wat wij net ook al zeiden. Wij maken er zelf zoveel gebruik van. En dat voor iedereen is dat natuurlijk
precies. En ook niemand is te genieten. Dus ga alsjeblieft gewoon lekker in die filmzaal zitten. Cinefiel, jongens. Oké, we gaan het dus hebben over kunst.
We gaan het hebben over kunst. Ja.
Ik vind het een heel leuk onderwerp.
Ja? Ja. Waarom?
Ik ben helemaal niet opgevoed met kunst.
Oké.
Mijn ouders hadden zo'n een kornijen thuis.
Ik weet niet wat
dan,
dat is.
Kornijen is een van de Cobra beweging, kunstschilder.
Oh ja.
En dat schilderij. Ik had dan wel een beetje op school geleerd dat je dan die Karel Appel en die kornijen en die gasten had. Maar ik dacht wel altijd, ja, super, maar dit kunnen mijn twee broertjes ook. Ja. En die kunnen verder niks, dus weet je.
Dat zegt al genoeg.
Ja, ja, inderdaad, maar dit. Dus ik vond het wel best wel raar dat ze ook die hadden. En die hadden ze dan gekocht van een kunstuitleen. Oh ja. En altijd als we naar kunstuitleen gingen, dan mocht je weer nergens aan zitten. Je mocht daar niet rennen. Dat was mijn opvoeding met kunst.
Oh ja.
Ben jij als kind al in aanraking gekomen met kunst?
Ja, we hadden niet per se echt dure kunst of kostbare kunst thuis hangen. Maar mijn ouders die waren wel. Ik ben wel dus echt van een jonge leeftijd al een soort. Ja, dat zij gingen vertellen over kunst. Dus we hebben wel heel veel boeken met kunst. En dan vooral bijvoorbeeld. Ik ben dus echt opgegroeid met de kunst van Frida Kahlo. En ook wel echt haar gewoon levensverhaal. Want dat vond mijn moeder heel interessant en inspirerend. Maar wij hadden gewoon, denk ik, echt wel 6 boeken met haar kunst. En met de kunst van haar echtgenoot Diego Rivera.
Mm-hmm.
Natuurlijk ook schilder was. En mijn ouders waren ook wel heel erg into fotografie. En wij gingen gewoon best wel vaak. Dat herinner ik me dus echt aan mijn kindertijd. Dat wij dan zaterdag gingen we en altijd naar de Noordermarkt. Gewoon naar die biologische markt. En dan gingen we daarna eigenlijk altijd, ja, of dan naar de boekhandel, vaak de American Bookstore of Atheneum. Of naar een cd-winkel. Of we gingen naar het museum.
Oh.
Dus echt wel zo kunst, cultuur. Dat was eigenlijk bijna elke week. Dus dat zat er bij mij wel heel erg in. En we gingen heel vaak bijvoorbeeld naar het Tropenmuseum. In Amsterdam helaas ook. Excuus mensen buiten
Amsterdam. In Amsterdam-Oost. Ja. Maar wel een heel bekend museum.
Wel een heel bekend museum. En gewoon vooral, ik weet niet echt meer bijvoorbeeld 1 expositie. Maar natuurlijk wel heel erg zo wereldkunde of zo. Mm-hmm. Dus dan bedoel ik natuurlijk heel veel tentoonstellingen over allerlei verschillende culturen, werelddelen. Heel erg voor kinderen. Heel interactief was het altijd. En ik weet ook wel eens dat ik daar dan gewoon echt een paar uur werd gedumpt door mijn ouders. En dan gingen zij dus gewoon nog andere dingen doen. Want voor mijn jongere broertjes en zusjes was dan volgens mij, die waren nog te jong of was te saai of zo. Maar
ja,
ik vond dat dus ook heerlijk. Dat ik dacht, oh ja, laat mij hier maar gewoon in mijn eentje. En dan waren er altijd ook vet lieve begeleiders. En dan mocht je ook altijd, dus dan had je een soort rondleiding. En daarna was er dan een plek waar je kon schrijven en lezen over wat je had gezien. Of nog een soort van tekening maken of zo. Dat was echt mijn lievelingsuitje. Ja, van alles, zeg maar.
Aww, ja, wat cute.
En ik vond, ik weet nog wel dat ik was altijd best wel snel overweldigd. Dus ik vond bijvoorbeeld plekken als Sinterklaas intochten of van dat soort feest of iets wat heel veel kinderen vet leuk vinden. Iets als Tun Fun of weet je, zo'n domme
Monkey Town.
Zo'n overdekte speeltuin vond ik echt vreselijk. Ik kreeg er echt eigenlijk gewoon paniekaanvallen. Gewoon huilen en helemaal zo. Maar in het museum voelde ik me gewoon echt zo erg op mijn plek. Maar dat is natuurlijk wat ik nu nog steeds ook heel erg fijn vind aan een museum of aan de bioscoop. Wat jij net ook zei. Dat je helemaal natuurlijk door wat je ziet, maar dat je verwonderd kan raken. En dat je het helemaal zelf mag beleven. In je eigen tijd, in je eigen tempo.
Mm-hmm.
En dat je gewoon niet echt tot anderen hoeft te verhouden of zo.
Oh ja, het is heel goed dat je dat zegt. Oh. Want dit had ik dus ook op mijn lijstje.
Okay.
Maar inderdaad, over hoe ga je het liefst naar een museum? Want ik ga dus ook wel eens met vrienden. En ik weet niet of je dit hoort. Dat is meteen een goede test. Maar Daan, mijn beste vriend, die was in zijn vorige leven waarschijnlijk gids. Of gewoon iemand die heel, of leraar, of weet ik veel wat.
Ja.
En hij weet heel erg veel van kunst. En ook heel erg veel van geschiedenis. Dat is ook gewoon zijn hobby.
Ja.
Dus als ik dan in een museum ben met hem, dan lult hij de hele tijd over wat je ziet en mooi, hè. En hij wil het dus heel graag delen.
Meteen,
hij wil heel graag delen wat je ziet. Ja, dat. En het erover hebben. Dat is dus zijn ervaring van, terwijl ik ben echt een stille genieter. Bij mij kan iets heel erg binnenkomen. En als iemand dan iets aan me vraagt, dan ben ik eruit. Of dan voel ik me, dan is alsof je gewoon mijn aura instapt op dat moment. En dus Daan, als je luistert.
Haal je bek de volgende keer.
Ik kan vaak wel, maar ik ga niet met jou. Nee, ik vroeg me af. Ja. Je hebt dus mensen en die vinden het heel leuk om heel... Ja. Ik heb meer vrienden hoor. Ik was met Caroline Borgers naar mooie tentoonstellingen en zo. Die kan ook heel goed dan omschrijven wat ze ziet en wat ze erbij voelt en zo. En mij interesseert het dan helemaal niks.
Mij ook niet. Ik trek het ook niet. Nou, wij kunnen dus goed naar een museum samen, want we hebben allebei onze bek.
Ja, inderdaad.
Nee, ik vind dat inderdaad ook. Ik vind dat helemaal niet fijn. Maar ook omdat ik heb best wel vaak... Ik heb ook een museumjaarkaart. En ik ga ook het liefst naar een museum waarvan ik weet... Oh ja, ik hoef niet per se één tentoonstelling te zien. Maar ik heb gewoon bijvoorbeeld ook tijdens het schrijven... Als ik gewoon niet goed... Nou, wat jij volgens mij natuurlijk ook met bioscopen. Misschien heb je dat ook met musea. Ja. Maar dat... Als ik gewoon niet in een goede flow zit en ik wil gewoon geïnspireerd raken. Of ik heb gewoon iets van soort input nodig. Dan fiets ik gewoon heel graag even naar het fotomuseum hier in de stad. Of naar het stedelijk. Of naar het. Nou, maakt eigenlijk niet heel erg veel uit. Ik hou ook van heel veel verschillende kunst. Maar dan om gewoon een beetje rond te lopen, neem ik ook altijd een schrijfboek mee. En dan is wel voor mezelf gewoon al een beetje wat er dan in me opkomt of wat ik voel. Maar. Ja, ik moet er echt niet aan denken om dat dan meteen met iemand te bespreken of zo. Want dan gaat er ook iets van de... Ja, dat klinkt misschien een beetje verheven, maar iets van de magie weg... of van wat jij net hebt beleefd of zo.
Mm-hmm. Ja, ik ging toen, als ik therapie had gehad... Mm-hmm. Toen op het meest heftige een beetje... Die zit op de grachten. En dus ging ik ook heel vaak naar het fotomuseum.
Oh ja. Jij houdt ook heel erg van fotografie, toch?
Ja, en dan kan ik, want dan kon ik daar eventjes... ik kon denk ik dan de wereld nog niet zo goed aan.
Ja.
Gewoon van het ene, dat je net iets heel heftigs zo uit het verleden hebt besproken. En dan kom je buiten in de hardheid van alles dat gewoon maar doorgaat. Mm-hmm. Weet je wel, iedereen doet gewoon zijn ding en is aan het werk. En ik was eigenlijk gewoon nog net alsof je net uit een ongeluk gestapt bent. Dus dan deed ik het een beetje als tussenfase.
Oh,
kon ik eventjes naar stilstaan. Gewoon, ik moest even naar stilstaand beeld kijken. Voordat,
om gewoon weer een soort van
voordat ik die wereld weer om kon stappen die zo snel voorbij gaat.
Ja.
En ik kon die snelheid gewoon even niet aan. Dus dat is echt...
Oh, wel mooi.
Ja, was altijd heel prettig.
Ja.
Weet jij nog... want helemaal als je bent opgevoed, bijvoorbeeld met Frida Kahlo. Ik bedoel, ik weet nog dat toen ik was in Londen toen voor die tentoonstelling daar. Dat me heel erg raakte. Maar weet jij nog de eerste keer dat beeldende kunst jou raakte?
Ja, dat was wel inderdaad echt met haar kunst. Ik weet nog... maar dat was dus echt vanuit een boek.
Mm-hmm.
Wat dan ook natuurlijk anders is dan in een museum bijvoorbeeld. Maar ik was echt... En volgens mij was ik toen pas 9 of zo. Is gewoon best wel jong om dat soort kunst. Want haar kunst is natuurlijk heel expressief. En gewoon heel veel natuurlijk met leven en dood. En het lichaam die het niet... Nou, tussen aanhalingstekens naar behoren doet. Of weet je wel, waar fysiek en mentaal van alles mee aan de hand is. Bij heel veel mensen natuurlijk, maar ook bij haar. Maar ik was echt gebiologeerd, omdat ergens is er kunst natuurlijk soms ook best wel... Nou, dat surrealistische is natuurlijk ook heel interessant of zo. Want er is heel veel met natuur en met aapjes en met dieren. Maar dan wel ook haar lichaam, dat je daar blote borsten ziet. En weet je wel, bloed of een soort die kolom. Dat vind ik nog steeds altijd, dat was toen ook al volgens mij, een heel krachtig beeld. Een soort ijzeren kolom in haar, door haar lichaam. En dat ze ook aan het huilen is. Maar ik was daar heel erg door... Maar ik vond het dus niet heel naar.
Mm-hmm.
Maar wel zo gebiologeerd. Dat ik soort van, ik wilde blijven kijken. En dat ik dan helemaal zo in dat boek dook. En dat ik ook... Nou, ik ging toen ook volgens mij in mijn spreekbeurt al op de... Volgens mij in groep 8 dus ook over haar doen en zo. Dat ik ook wilde dat mijn moeder haar allemaal verhalen over haar ging vertellen. Dat de juf volgens mij ook best wel zei van... Oh, wow, best wel intens.
Ja.
Maar dat ik wel, dat ik toen ervoor, dat het me heel erg raakte. En dat het gewoon heel veel, ik weet niet, kijk, als kind dan denk je niet, oh, dit is troostend. Maar dat is nog helemaal niet het soort vocabulair dat je precies begrijpt wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Maar als ik nu daaraan terugdenk, was dat het wel.
Ja.
Was het gewoon dat ik ergens iets herkende in die pijn, denk ik. Of dat ik gewoon ergens dacht, oh, zo, je mag dit dus ook laten zien. Of je kan dit, oh, er zijn mensen die... met die pijn iets kunnen doen.
Ja.
Zo vertaal ik het natuurlijk dan nu als volwassen persoon. Maar dat is wel, ja, dat herinner ik me nog wel heel goed. En jij? Want bij jou is dus, ja, je hebt dus niet heel erg ermee opgegroeid.
Niet heel erg mee opgegroeid, maar wel. Maar ik was toen naar het Tropenmuseum. En voor mij was kunst altijd gekke beelden, schilderijen, weet je wat dat.
Ja.
En toen kwam ik op een tentoonstelling over de dood.
Mm.
En nou, dat was dus ook heel interessant. Allemaal verschillende soorten kisten en rituelen en dat soort dingen.
Ja.
Maar daar was ook een tentoonstelling met foto's. En daar had een fotograaf had portretten gemaakt van hele oude mensen of zieke mensen. Mm. Net voor hun dood. En een uur na hun dood.
Wow.
En die portretten hingen dan in zwart-wit naast elkaar. Dus iemand die zo recht in de camera kijkt en daarna iemand met gesloten ogen en een soort van, ja, wat zie je? Daar ging het natuurlijk om. Dus ja. Bij sommige mensen zag je echt een soort van rust eroverheen. En bij iemand anders leek het wel, oh, die slaapt, die kan ieder moment wakker worden, weet je wel. En dat heeft me toen zo geraakt. En toen
was
kwam
dat
ik
ook nog in je kindertijd?
Ja, ik denk het wel. Een beetje, ja, of puber misschien. Ja. Ja. En ik denk dat dat ik toen eigenlijk pas begreep dat kunst niet is om naar te kijken of om bloemen in te doen of dat, maar echt om een verhaal te vertellen.
Ja.
En toen ging ik natuurlijk naar die soort kunstschool, die MBO, kunst, cultuur, amusement heette dat. En ik kon natuurlijk niks. Tenminste, ik was helemaal niet muzikaal en ik kon ook niet.
Ik kon natuurlijk niks.
Ik kon natuurlijk niet zoveel. Maar we hadden dus ook het vak beeldende kunst. En één verhaal een keer daarover vertellen. Mm. Het was een beetje zo 2006, geloof ik. 2006 of 2007. En je had toen Tinkerbell. Die had toen een tas gemaakt van haar kat.
Van haar kat, ja.
En die had toen gezegd, dat was niet zo. Die had gezegd dat ze die kat had vermoord om er een tas van te maken. Als statement. Nou, ik was daar heel erg van onder de indruk. Van, oh ja, je hoeft dus ook niet. Het is ook meer gewoon een heel concept bedenken en een. Het gaat over de wereld. Dus en wij hadden toen een opdracht op school. Een beeldend kunstproject. Mm-hmm. Dan moest je iets maken. En dan was het inspiratiemodel of het inspiratievoorwerp was de kledinghanger. En maar goed, we waren daar natuurlijk altijd alleen maar aan het maken en aan het tongen. En daarna een beetje naar de kroeg. Want we waren ook gewoon in Amsterdam naar school. In plaats van in het boerendorp waar we net vandaan kwamen. Dus het was ook niet zo dat we daar heel serieus mee bezig waren. Dus dat we uiteindelijk, ik weet nog met wie ik dit deed, dit project. Deze jongen heette Nick Nuchter. Was zijn naam.
Super.
Nick Nuchter. En het was ook de tijd dat Bush Irak binnenviel. Mm. Wat hadden we? Of Afghanistan, ik weet het niet.
Afghanistan. Nee, Irak.
Irak. Het was Irak.
Ja.
Wat gebeurde er? We hadden dus. Zo zo cliché ook. Op het laatste moment, echt op het laatste moment, gewoon een uur voor de tentoonstelling.
Ja.
Hadden we dus een soort doek. Dat was dan een vlag. En daar hadden we de Irakese vlag op gemaakt. Op geschilderd. En toen hadden we een kledinghanger. Zo'n haak hadden we. En die hadden we er allemaal afgesloopt. Dus dat we alleen die haken hadden. En die hadden we in een rode verf zo gedoopt. En het waren er dan. En die stonden dan voor de staten. Dus die hadden we zo als de sterren op de Amerikaanse vlag. Zo in bloed doordrenkt op de Irakese vlag. En dat was dan zo helemaal nog nat.
Oh my god.
En nou ook dit verhaal vertelt. Ja, nou, dit staat voor sterren van de staat van Amerika. Daar zit bloed aan. Ja, op de vlag van Irak. Hij is nog nat. Want weet je, het is
aan de gang.
Het is aan de gang. Ja. En ja, echt een 9 of zo. Terwijl wij gewoon. Fuck, we moeten nog iets maken. Fuck. Dus iedereen.
Ja, ja. Maatschappelijk geëngageerd, ja. Hè? Prachtig.
Maar ik vond dat dus wel heel... ik vond het heel interessant om daarmee bezig te zijn. Met, dus wel met al verhalen vertellen, ja. Maar hoe dan? Dus, ja. Nou, dus kunst en dan vooral die activistische kunst. Dat ik dacht, oh ja, weet je, dat ook dat vastlijmen en zo. Dat is natuurlijk ook al zo oud als de weg naar Rome. Je ergens aan vastketenen.
Ja.
Ik vond dat heel interessant om daar dan dat, nou, kunstprojecten... en ook met wat er in de wereld gebeurde. Ja. En ook heel erg te maken met de dood. We hadden toen ook een keer zo'n kunstproject gemaakt. Dan hadden we de dood opgesloten in een glazen kooi.
Wow.
Dat was dan, ja, er zat gewoon iemand in een glazen kooi en die was zo. Nou, en dan had je het eeuwig. Het heet ook de ballade van de dood. En het ging over het eeuwige leven. Ik vond dat altijd superleuk. Ook omdat je dan, ja, daar hoefde je niet heel goed voor te kunnen schilderen of boetseren of weet ik wat. En het was
toch, bijna een soort performance art of
ja,
zo.
En je was toch bezig met kunst. En toen moest ik, ging ik auditie doen voor toneelschool, maar ook voor de kunstacademie. Want ik wilde dan dit soort dingen doen. En dan hadden ze gezegd, oh, maar je hebt dan een opleiding op de academie. Dat is dan museologie. Dus dat gaat heel erg over het verhaal vertellen en dit en dat. Toen was ik dus daar aangenomen. Zo saai.
Ja? Omdat je daar gewoon helemaal geen vrijheid meer had om een soort zelf...
Ja, het was gewoon...
Te creëren.
Nou, de ene gast was nog stoffiger dan de andere gast. Dit is graniet. En dan moest je zo gaan voelen. Oh, graniet. Oh, leuk. Vertel me meer over graniet, Piet. Jezus Christus, wat was dat saai. We hadden toen een intro. Dat was dan nog wel leuk... toen sliepen we in het gemeentemuseum in Den Haag. Moest je zo op zo'n matje kamperen in zo'n hele grote zaal. Nou, 4 levels of fun. Lekker met 30 studenten in een ruimte slapen.
Vreselijk.
Ja, naast, weet ik veel, iemands pik op sterk water. Weet ik veel. Lig je daar?
Eeuw.
Dus ik was vrij snel...
Klaar daarmee.
Ja, ging zo een beetje naar Amerika. En toen kwam ik terug. Toen dacht ik, zal ik nog naar school gaan of niet? En toen ben ik gewoon... Toen heb ik mijn school geghost. En mijn projectgroepje.
Maar wanneer was je? Hoe oud was je toen?
Volgens mij was ik... 20, 21? Wow. Nee, ik was 20. Want ik weet zeker dat ik 20 was, want toen ik naar Amerika ging, mocht ik daar niks. Omdat ik net geen 21 was. Dus dat weet ik nog heel goed. Ja.
Wat kut, wat dom ook echt.
En terwijl die tentamens en zo, dat vond ik allemaal wel easy peasy. Dus ik had het makkelijk kunnen halen. Maar ik had ook een soort romantisch beeld van, ik denk ook een beetje van Charlotte van Sex and the City. Van, en dan ga ik zo allemaal hele mooie verhalen vertellen en de wereld verbeteren met een eigen...
Gallery.
Terwijl je ook gewoon dan denkt, dat is eigenlijk ook een soort van veredelde horecabaan. Dus.
Maar vooral ook, ik denk ook eens moet beginnen, maar en nu is er natuurlijk wel een beetje verandering aan het komen, maar dat er gewoon de hele... Wat doe jij? Amateur.
Ja. Prima, is goed. Het is jouw week. Nee, ga maar door.
Ja, ik er tegen iets aanzet. Ik nooit goed in de microfoon praat.
Nooit.
Oh wow, weer niet goed.
Ja.
Nee, maar dat gewoon de hele kunstwereld is natuurlijk... Nou, wat jij ook zegt qua docenten, maar dat is natuurlijk ook zo in musea. Het grootste gedeelte van die boards of van galeriehouders en directeuren is vooral oud, wit, man nog steeds.
Ja.
En daar natuurlijk met wat uitgieters. En nogmaals, het begint echt wel te komen dat er... meer ruimte is voor verschillende mensen, verschillende perspectieven, verschillende achtergronden. Maar dat is natuurlijk gewoon,
en
echt
ook
nog een probleem.
Zoveel kunst is geroofd. Als je kijkt naar hoeveel... ik was in het Metropolitan Museum of Art in New York. En als je dan ziet, dan denk je, maar zo gewoon meer dan de helft is gejat.
Ja.
Dat hebben jullie gewoon bizar. Uit Afrika meegenomen, geroofd.
Ja, echt lijp.
Geef dat terug.
Ja.
Of ga het betalen op de een of andere manier. Ja. Of ga iets, doe daar even iets goeds mee. Het is gewoon gejat. Ja.
Ja.
Ja, en ook heel veel kunstenaars zijn echt... dat is grensoverschrijdend gedrag. Echt een understatement. Maar dat waren echt honden. Als je kijkt naar een Andy Warhol.
Ja.
Of naar... kan je dat loszien?
Kijk, ik moet zeggen dat ik sowieso dat soort mensen gewoon niet zo interessant vind. Dus ik heb bijvoorbeeld kunst van Andy Warhol heeft mij nooit geraakt. Dus ik hoef dan ook niet per se... Ik heb volgens mij niet echt kunstenaars die ik heel vet vind. Behalve als Rothko ook een asshole is. Dat weet ik eigenlijk niet.
Vast wel. Ja, nou, laten we gewoon vanuit gaan van wel. En dan kan het altijd nog...
Nou, dan?
Precies. Nee, kan het altijd een beetje meevallen.
Nee, maar ik heb dus bijna geen... Ja, kijk, Frida Kahlo was misschien ook een bitch. Waarschijnlijk wel. Of dat zegt ze zelf ook. Er is zo'n citaat van haar die zegt van... I'm a bitch. I'm a painter.
Ja, ja, ja.
Een soort heel... Wel vet, vet... eigenlijk ook poëzie. Maar in ieder geval... ik heb dus niet heel veel kunstenaars waarvan ik weet dat ze vreselijk waren of heel lijpe dingen hebben gedaan. Want dan zou ik het misschien moeilijker vinden. Maar ik denk... Ik weet het niet. Nee, maar... ik denk dat ik het niet helemaal kan loszien. Ja, het want het is ook... toch... Jij wel?
Nee, ik was in het Whitney Museum in New York.
Ja, dat is zo irritant.
Ja, maar daar was ik en daar was een Andy Warhol expositie. En toen dacht ik ook wel... Oh, oké, okay. Dus deze gast maakt deze dingen. En niemand heeft toendertijd gedacht... Hey,
deze guy.
Laten we de vrouwen om hem heen eventjes in bescherming nemen. Ja. Want mensen, je ziet ook gewoon... Je ziet de error in iemands hoofd vaak.
Ja, maar dat is natuurlijk wel... Want dat zit er natuurlijk wel aan heel veel kunst. Dat, ik bedoel, dat is in Kahlo's kunst ook. Of je ziet heel veel issues van mensen in hun kunst terug. Maar dat is natuurlijk ergens... Ja, hangt er dus vanaf in wat voor gradatie. Maar dat vind ik juist ook het mooie en goede van kunst.
Ja.
Dat je een soort van door allemaal lagen van gêne, ongemak, angst, schaamte heen gaat. En dat wel tentoonspreidt.
Ja.
Want natuurlijk, iedereen's mind is fucked up. En nogmaals, je hebt er gradaties in. En sommige dingen, natuurlijk helemaal niet nu dingen goed praten, maar... Ja, dat is wel waarom kunst mij in ieder geval ook kan raken. Omdat ik juist gevoelens van depressie of van onaangepastheid terug zie komen.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat, maar daar zit natuurlijk een grens in.
Nou, vrienden van mij, die hebben dus een heel groot schilderij. Gewoon van een hele mooie kunstenares. Die kan ontzettend goed schilderen. En dat is een kunstenaar van die balletdanser... die ook hier op Lowlands heeft gestaan. Volgens mij is hij Russisch. Sergej Poluni.
Hmm.
Hij. Een heel mooi schilderij van dat hij een sprong maakt. Maar hij is later helemaal pro-Poetin geworden. Dus hij heeft ook Poetin op zijn borst getatoeëerd.
Wow.
En dat. Maar dat hangt dus in het huis van mijn vrienden.
Vrienden.
Dus ja, dat heb je dus niet met deze intentie en met deze weet gekocht. Nee. Maar op een gegeven moment, dus dat is echt een ding van... Kan je iets mooi vinden?
Terwijl dus degene die erop zet of die het heeft gemaakt gewoon een enorme klootzak is.
Ja.
Of gewoon waar je het niet mee eens bent met dingen die hij zegt of
precies.
doet.
Precies, ja.
Ja, ik vind dat wel moeilijk.
Mm-hmm.
Want ja, idealiter zou ik gewoon iets wel op zichzelf kunnen bekijken.
Ja.
Alleen, ja, ik vind dat heel moeilijk.
Ja, maar ik zou ook niet nee zeggen tegen een Picasso.
Nee, ik ook niet.
Ik wil dat wel zien.
Ik heb gewoon een plaat van een Picasso in mijn huis.
Oh, nou, dan hebben we de vraag beantwoord. Dat was ook echt.
Terwijl die echt met een super minderjarig meisje was, geloof ik.
Ja, onder andere...
Gedoe.
Ik ben wel heel erg van die... Wat een gedoe. Wat een gedoe. Jezus. Kun je gewoon niet blijven schilderen? Of je eigen oor eraf knippen? Snijden?
Ja. Mag ook niks meer.
Heb jij kunst in huis? Ja, je mag water. Ik moet ook zeggen, ik heb veel kunst in huis. Maar het is niet zo dat ik eventjes ik vind het gewoon heel mooi en dan koop ik het. Het is niet zo dat ik die gasten die deze foto's hebben gemaakt heb gegoogeld. En weet ik veel, misschien zit er een wel vast. Is het een pedo? Weet ik niet.
Het zou kunnen, we gaan straks even kijken.
We gaan straks even kijken.
Je hebt allemaal super dure kunst gekocht.
Ja, ik heb super dure kunst gekocht. Ja.
Ja. Ja. Veel fotografie, hè?
Ja. Ik hou van lijnen, dus ik hou van iets wat een horizon is. Of ik hou van iets wat abstract vind ik ook heel mooi.
Mm-hmm.
En ik heb ook veel portretten in huis. Waaronder van Elvis Presley, Scarlett Johansson en David Bowie.
Ja.
En dat heeft allemaal weer een soort van verband met elkaar. Omdat ze er allemaal heel androgyn op staan. Dat vind ik heel mooi.
Het lijkt bijna één serie.
Ja,
leuk.
Ja, leuk.
Ja, ik zie ze elke week. Dus. Ja, precies. Voor mij is het niet echt nieuw. Ja. Maar nee, het past wel heel goed bij elkaar. Ja, ik heb niet echt. Nou, misschien dat ik dat nu ook wel meer ga doen. Nu ik mijn huis nog meer van mij ga maken. Nee. Mensen zijn nog even blijven.
Ja.
Nee, ik heb zoveel. Ik heb veel. Ja, eigenlijk zijn het dus posters.
Ja.
Toch? Want ja, dat ben jij eigenlijk ook. Die portretten dus van die... ja. Niet de nulkunst die je hebt gekocht, maar dus die bijvoorbeeld die foto's. Ik koop veel van dat soort prints bij musea.
Oh ja.
Dus ik heb er een paar uit Musée d'Orsay in Parijs. Dat is een beetje impressionistisch. Eentje van Manet. Niet Monet, maar Manet.
Ja.
Heel mooi soort landschap. En dan wel, dat is een beetje mijn ding. Ik koop dan wel gewoon mooie lijsten.
Mm-hmm.
Ik heb die hele... bekende van Ed van der Elske met zo fuchsia roze omlijsting, dan die twee zussen in zwart-wit. Dat is echt mijn lievelings ooit.
Ja.
Ik heb heel veel van Frida Kahlo, maar dat zijn ja natuurlijk geen echte helaas. Maar zo heel veel gewoon uitsneden, heel veel kaarten van haar.
En wat vind je dan? Want jij kent Frida Kahlo echt al vanaf je jeugd.
Ja.
Dat nu zo. Dat je ook Frida Kahlo servetten kan kopen bij de Xenos.
Ja, wel irritant.
Ja, toch? Dat is toch, ja, dat is toch alsof iemand Frida Kahlo verkracht.
Ja.
Toch?
Het is gewoon allemaal zo erg appropriation. En ook natuurlijk, ja, ik heb hier dus ook mijn scriptie over geschreven bij mijn bachelor van de universiteit. Over, en dat was echt cultural appropriation in adaptaties van haar. Dus bijvoorbeeld zijn ook heel veel theatervoorstellingen van haar. Maar het wordt allemaal, en dat is natuurlijk ook met al die mokken waar ze op staat, die servetten, tasjes. Het is allemaal heel erg een soort geromantiseerd beeld.
Ja.
Waarin ze dus ook vaak witter is, minder wenkbrauwen heeft, geen snor heeft. Plus heel erg een soort van, ja, ze was echt badass, maar heel veel mensen kennen haar hele verhaal niet.
Nee.
En niet soort juist al die tegenstellingen en dus ook haar kunst niet. Terwijl daar ook gewoon zoveel in zit wat nou ja, meer dan de moeite waard is. En ja, met zo'n servet, ja, dat is gewoon een beetje.
Daar vegen mensen
boring.
Gewoon hun bek mee af, ja. Hè? Dat is ook ergens toch heel respectloos.
Ja.
En ik denk ook altijd, heb jij een Frida Kahlo tatoeage?
Ja.
Oké, laat maar, dit verhaal dan.
Nee, vertel maar. Ja, maar ik vind dat ik er recht op heb.
Ja, omdat jij, nou, ik denk bij heel veel mensen dat zo, weet je wel, die zie je zo. Ja, die hebben dan zo'n Frida Kahlo tatoeage.
Ja.
Want waar zij voor staat en bla bla bla. Denk ik, ja, tatoeëer dan een snor. Of tatoeëer dan gewoon je wenkbrauw zo door. Als je dat echt zo voelt. Tatjana.
Oké, nou, wie weet ik binnenkort ook nog een snorretje erbij.
Zo grappig.
Gaat met rust.
Niet elke keer deze kaart trekken. Zo heel grappig. Ja, wat zou Frida Kahlo doen?
Die zou ze graag klem gaan zuipen vanavond. Tequila, baby.
Kijk,
inspiratie. Hebben we nog iets te zeggen hierover?
Ik vind ook, dat vind ik dus ook, ik ben ook een beetje een goedkoop, gewoon een goedkoop sletje. Want ik hou dus ook gewoon echt van de huistuin en keuken. Dat ik zo voor een Monet sta en dan betoverd ben. Terwijl ik dan zo tussen de toeristen met allemaal fotocamera's denk ik van ja, ik vind het toch echt heel mooi.
Ja, maar het is toch ook heel, ja.
Ja.
Maar ik vind, volgens mij hebben wij dat allebei wel, dat in potentie alles je kan raken.
In potentie?
Dat zeg je toch zo?
Ja, weet ik.
Nee, maar het is zo kut. Je pest mij echt. Oh, impotent. Jezus.
Oh.
Ja, maar dat je dus, kijk, je kan er wel meer voorkeuren hebben of een paar favoriete kunstenaars of fotografen. Nou, fotograaf is ook kunstenaar, maar ik heb dat ook.
Ja.
Dat, en ik hou ook dus heel erg van impressionisme, maar ik hou ook van surrealisme en expressionisme. Dat is natuurlijk, ja, heel ver uit elkaar ligt dat. En dan ook inderdaad moderne fotografen of, ja. Maar dat is toch juist heel leuk.
Ja.
Dat gewoon alles, dat je dus ook echt verrast kan worden.
Ja.
En dan soms wel bij Meisje met de Parel. Ook in staan, ja.
Jij fotografeert zelf?
Ja.
Ja, Tatjana, dan heb ik een vraag over. Ik heb een vraag. Nou, maak je soms foto's en dan als je ze later terugkijkt... kan je geraakt worden door je eigen werk?
Ja. Maar dat is dus ook niet... Dat is dus ook niet iets losstaans. Want ik denk vaak als ik door iets geraakt ben... Tuurlijk kan het ook een blik zijn gewoon die ik op de foto zie. Maar het is ook omdat ik dan weer vaak naar een moment terugga... waar ik die foto heb genomen. En de connectie die ik dan vaak voelde met degene... Want het is eigenlijk wel altijd van mensen dan. Dat is gewoon het liefst wat ik doe, mensen fotograferen. Ja. Dat ik dan heel erg door dat moment ook... dat ik daar weer naar terug ga, dat ik daardoor geraakt word.
Ja.
Dus dat is eigenlijk nou, waar we het net ook over hadden... of je dus iets los kan zien... echt een kunstwerk of een foto van
ja.
een persoon of van een moment. Dat vind ja bij mij heeft dat dus wel vaak komt dat samen of zo.
Mm-hmm.
Ik vind wel heel, ik wil daar ook wel echt, want dat vind ik dus heel erg fijn aan kunst. Dat best wel vaak op momenten dat ik gewoon niet echt de woorden kan vinden, of het nou gaat als ik aan het schrijven ben, maar ook in gesprek of dat ik bepaalde gevoelens gewoon nog niet zo goed kan beschrijven of zelf niet zo goed weet hoe dat zit.
Mm-hmm.
Dat daar voor mij heel erg, en dat kan ook muziek zijn... maar dat kunst daar dan een soort van rol in speelt... om mezelf beter te begrijpen of
ja.
een situatie. En dat ik vind het heel jammer dat ik geen beelden... ja, wel de fotografie, maar dat zit voor mij ergens een beetje tussenin of zo.
Ja.
Ik zou het echt heerlijk vinden om... Dus als er nu, weet je wel, hier een doek zou staan... dat ik gewoon dan een soort...
Dat je iets kan maken.
Ja, dat je echt iets met je handen en het moment en gewoon... Dat, ja. dat je een leeg doek hebt en dat opeens dan, weet je wel, dat het dan gevuld is. En dat je gewoon, dat wil ik in de volgende leven zou ik echt beeldend kunstenaar willen okay, zijn.
Maar hoe gênant is het? Iedereen kent wel een tante of een vriendin ja. die dan zo'n hobby heeft en dat veel te serieus ja. neemt.
Dat is echt oh. heel gênant.
Ja, dat is echt gênant. ja, en die dan zo dat aan je geeft van, ja, ik heb iets voor je gemaakt. Dan denk ik, ja.
Heb jij dit? Ja.
Misschien.
Wow. Ja, nee, ik geef niemand ja. in mijn inner circle. Ik zou dat heel ongemakkelijk vinden.
Ja. Ja, maar ik had zo'n moeder die dan opeens weer... Was haar beeldhouwer.
Oh, ja.
Of dan weer, weet ik veel, zat ze dingen te filten ja. of zo. Oh, ja. Donderop.
Ja, ja, wel lekker therapeutisch.
Troep. Lekker therapeutisch, ja. Maar voor andere mensen daar niet mee ja, lastig. Nee.
Oké. Okay.
Ja.
Goed punt.
Goed punt. Oké. Okay. Laten we doorgaan.
Your attention, please. This is an important announcement.
We zijn weer terug bij een oude bekende, of een nieuwe bekende, of gewoon een huidige bekende. Blossom Books. Ja, ik dacht eventjes een
heel
beetje freestylen.
Ja.
Deze uitgeverij geeft veel boeken uit waar wij fan van zijn. En nu het feministische, of het nu feministische sprookjes zijn, of boeken die inzicht geven over mentale gezondheid, zoals het geval in de serie Hoofdzaken. Vandaag gaan we weer een boek tippen die het goed zou doen onder de kerstboom.
Ja, nou, de feestdagen komen er obviously aan.
Ja, zin in. zin in.
Erg veel zin in. Daar gaan we het volgende week wel over hebben. Maar, een beetje open deur. Maar naast schrijver zijn wij ook fervent lezers.
Ja.
Dus een boek doet het altijd goed onder de kerstboom, wat ons betreft. En vandaag staat er wel echt een goed belangrijk boek centraal. Van iemand die wij allebei kennen. Vriendin van de show, kunnen we ook wel zeggen. Titia Hogendoorn. En haar boek Hoe ik van mijn rijangst afkwam.
Ja, we love Titia. Een boek dat inderdaad... dat wij allebei nodig hebben.
Ja, dat denk ik ook.
En het is echt een boek waar je de rest van je leven iets aan kunt hebben. Want ruim 10% van de mensen met een rijbewijs heeft last van rijangst. Zodanig dat ze amper zelf achter het stuur zitten. Auteur, actrice en podcastmaker Titia Hogendoorn had hier tot voor kort ook heel veel last van. Totdat ze besloot dit aan te pakken. Haar stok achter de deur werden vriendinnen, haar vader, haar volgers op Instagram en haar einddoel zelf met de auto naar de IKEA kunnen.
Goals.
Voor het oog van duizenden Instagram-volgers kwam ze van haar rijangst af en hier schreef ze een boek over.
Ja, ik herinner me wel die filmpjes. Die staan nu ook nog in haar hoogtepunt op haar Insta-profiel. Ja, dat je zag gewoon al die fases voorbij komen. Zo angst, stress, zweethandjes, maar ook de doorbraken en toch steeds weer opnieuw achter dat stuur gaan zitten. Dus kijk die stories vooral als een soort leuk interactief materiaal. En dus ook motivatie, denk ik, voor heel veel mensen. Jij hebt zelf... Kan je iets vertellen over jouw ervaring met rijangst?
Ja, ik ben heel bang in het verkeer. En ik heb wel rijlessen gehad. Maar op een gegeven moment hebben mij... Ik heb verschillende rijinstructeuren gehad. Mm. En die hebben gewoon gezegd... het zit er gewoon voorlopig niet in voor jou.
Mm.
Want het autorijden gaat heel goed. Zolang het goed gaat. Maar als jij schrikt, dan duik ik weg. En dan doe ik mijn handen voor mijn ogen.
Wow.
En het geeft mij vooraf zo ontzettend veel stress.
Ja.
Ik kan er echt nachten wakker van liggen. En je ruikt... Het is ook echt dat angstzweet in de auto. Ja. Plus, wat dus wel een beetje zo is... Ik voelde me altijd heel erg alleen en dom in de auto. Omdat ik het niet... Omdat ik dacht, waarom kan iedereen dit en ik niet?
Ja.
Waarom is dat? Wat is er mis met mij?
Ja.
Dus dit boek is... ik heb het. En ik heb er ook wel eens in gelezen. Dus het was voor mij ook al... Ik weet niet of ik ooit nog het ga proberen. Of ik het mag proberen. Maar ik vond het sowieso heel fijn om daar stukken uit te lezen. En ook om die filmpjes te kijken. Omdat ik dacht, oh, zo voel ik me. En ik ben dus niet alleen. Ik ben niet de enige
dat je gewoon echt die herkenning
voelt. Gek die dat dus niet kan.
Nee.
Ja.
Ja.
En nou, jij?
Ik heb geen rijbewijs en ook echt nog nooit rijlessen gehad. Maar dat, nou, dat komt deels omdat ik gewoon... liever lui dan moe ben. Nee, hier. Maar dat ik gewoon denk, ja, Amsterdam, nou, niet de hele tijd in heel veel auto nodig. Maar het komt ook wel uit angst voort. En ik heb ook al een deel uit het boek gelezen. En het geeft me zeker moed voor als ik wel ga beginnen met die lessen. Nou, mijn voornemen is dat om dat wel komend jaar echt te gaan doen. In 2023. Wat ik fijn vind aan het boek is dat het niet... Het is niet echt een zelfhulpboek waarin Titia pretendeert alle antwoorden te weten. Maar ze bagatelliseert de angst en onzekerheid of ja ook niet.
Mm-hmm.
Dus ze neemt het ook heel erg serieus. En ze geeft fijne, bruikbare, toegankelijke tips. Deelt haar eigen ervaringen. En bijvoorbeeld ook hoe ze haar angst helemaal heeft uitgeplozen. En hoe belangrijk het is om gewoon echt de fijne, goede omstandigheden voor jezelf te creëren. Waardoor jij... wel deze angst aangaat en wel achter het stuur gaat zitten. Het irritant veel, dus niet lekker veel. Want dat is wat mensen dan zeggen, ga gewoon lekker veel rijden. Maar zij zegt, nee, je moet irritant veel rijden. Ja, het is irritant, want je bent nog bang. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk wel de enige manier... om van die angst af te komen, dus veel kilometers te maken.
Ja.
Maar zij coacht je eigenlijk wel in dat boek... door dus vooral haar eigen ervaringen te delen... om dat wel meer te gaan durven, denk ik.
Ja, het is echt heel erg goed dat dit boek er is. En ik denk dat heel veel mensen hier hulp aan kunnen hebben... om van hun angst af te komen. En in dat geval fluitend het verkeer te trotseren in de auto.
Ja.
Hoe ik van mijn rijangst afkwam... is een grappig pamflet vol humor en zelfspot... met handige lijstjes, interviews met andere rijangstigen... en praktische tips om zelf je rijangst te overwinnen.
Yes, en wij mogen wederom een exemplaar weggeven op onze Instagram. Echt heel leuk. Check onze pagina de komende dagen. Dan komt hij online, dan kan je reageren onder de post... waarom jij zou moeten winnen of iemand die je kent, die kan je dan taggen... Als je dit boek wilt tippen aan iemand anders... of het alvast zelf wil kopen of als je niet hebt gewonnen... check www.blossombooks.nl en daar vind je alle info.
Hallo! Gezellig weer hoor. Een nieuwe Fuck, Marry, Kill voor jullie. Het zijn deze keer bekende freken. Het gaat om Freek Vonk... Freek van Suzanne en Freek. En Freek Bartels. Oh. Gekke naam, hè? Freek. Doei.
Doei.
Allemaal Freekies.
Freekies. Oké.
Ik neem even snoepie. Jij mag beginnen.
Oké. Ik zou wel willen trouwen met Freek Bartels. Ja, ik vind hem heel sympathiek overkomen. Hij kan goed zingen. Nou ja, één andere Freek ook, weten we, maar... die vind ik irritant.
Oeh, spoiler.
Wow. Nee, volgens mij is hij gewoon heel, heel leuk en grappig en gezellig. En dat lijkt me een prima huwelijkspartner. Behalve dat hij gay is, maar ja, het leven. En ik zou wel seksen met... met wie zou ik willen seksen? Ja, misschien toch Freek Vonk. Hoewel ik hem ook irritant vind, maar kijk, ik... Ik vind het gewoon bijna iedereen irritant. Dat is ook niet echt iets nieuws. Maar ik sportte een tijdje met hem samen in een gym. En hij maakte echt fucking veel lawaai. Als hij dus gewoon hard aan het, zeg maar, iets zwaars aan het liften was.
Oh, wat irritant.
Echt zo. Huh. gewoon echt alsof hij een soort van een apengeluid was. Ja, nou ja, figures. Maar ja, dat lijkt me dan toch grappig om een keer met zo iemand een sexy die dus waarschijnlijk gewoon fucking veel lawaai maakt. En hij is volgens mij, ja, nee, ja, wel
heel
benieuwd.
Dierlijk.
Heel dierlijk, volgens mij ook wel sterk. Dus ja, nou, wel benieuwd. En ja, die andere Freekvriend ook, ja, ik kan daar gewoon niet zoveel mee. Met die liedjes die zij maken en zo, het allemaal zo.
Maar zij moeten toch uit elkaar?
Dat nou, is toch, ik, kan, want dan, ik dan... geloof eigenlijk niet dat zij, ja, ik vraag me dus soms af of zij echt samen zijn.
Ja.
Denk je, of bijvoorbeeld dat zij nog seks hebben. Het is allemaal zo erg een soort... Ik ben benieuwd wat jouw antwoorden gaan zijn. Zorg een act of zo voelt het.
Oh ja? Mm. Ik vind het juist geen act, want het is zo saai. Het is zo saai, muziek is saai. Dat, gewoon je gezeik. En van Freek Vonk denk ik dat hij een heel vies huis heeft. Weet je waarom? Al die zo'n slang in zo'n aquarium, terrarium, tyfus, weet ik veel hoe je dat noemt. Dat stinkt.
Eeuw.
Dat is echt heel vies. Ik kende iemand die had een slang thuis. En het stonk in huis gewoon naar fucking muffe. Ja, waarschijnlijk gewoon naar slang. Maar
eeuw. Oké. Okay.
Dat?
Nou, hij mag alleen maar mij thuis komen.
Ja, dat kan nu. Too soon. Ik nog een snoepje.
En dan snoep je naar je bek gooien.
Ik zou even kijken. Ik zou zeker trouwen met Frank Bartels. Ik vind hem fantastisch.
Mm,
ik vind hem ook heel knap. Ja, sorry.
Toezoen gepraat.
Mm.
Oké, heel Frank knap. Okay.
Ja, vind ik heel knap.
Ja.
Sorry, dat deed ik even. Ja, nee, ik vind
echt
hem heel knap.
Mens.
Echt een vies mens. Freek Bartels vind ik heel knap. En ik vind hem heel aardig. En ik vind hem heel getalenteerd en heel grappig. Dus dat. Ik zou seksen met Suzanne en Freek. Of ik bedoel met Freek.
Trio!
Ja. En dan zou ik het laten lekken aan Live of Yvonne. En dan, dat ze dan uit elkaar gaan. En dat ze dan, of dat ze bij elkaar blijven als duo. Maar liedjes gaan maken over hoe erg ze elkaar haat. Een soort van Fleetwood Mac-achtige situatie.
Misschien wordt het dan wel interessant.
Dat het dan, volgens mij worden die liedjes dan heel leuk.
Ja, van, veel gelaagder.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, een soort...
You're welcome. We hebben jullie carrière opgepimpt.
Ja, precies. Gewoon van die wraaknummers. Ja. Weet je? Ja, maar jij moest er zo nodig met haar neuken.
Hallo,
ja, blauwe dag. Ja, oké. Okay. En wie blijft er dan over? Blauwe die gast met zijn vieze huis.
Mijn sekspartner bedoel je?
Je sekspartner, ja.
Oké, okay. Nou. Silly.
Ja, precies. En dan kunnen die dieren weer vrijgelaten worden.
Nobel van je. Je bent toch echt weer zo'n moeder Teresa vibes.
I know. Ik ben gewoon, weet je, ik maak de wereld gewoon een stuk beter met onze Fuck, Marry, Kill.
Oké.
Okay. Ja? Door. Gaan we door?
Tips
in samenwerking met Mohi. Mohi is een slow media platform, een social media waar je ons kan volgen. Je kan elkaar volgen, je kan allerlei leuke, interessante mensen volgen. Ja. En die delen meer tips, boeken, podcast, muziek.
Films, documentaires. Longreads, alles. Ja. Alles wat je kan bedenken.
Dus volg Tatjana Almoeli of Malou Holshuizen. Want daar laten we weten wat wij lezen, zien en horen.
Ja.
Wat is jouw tip?
Mijn tip is niet iets nieuws, maar wel gewoon een enorme klassieker. Mijn favoriete album, meest favoriete album aller tijden. Blue van Joni Mitchell.
Oh.
Ja, het is ook wel. Kijk, het is ook de staat waar ik nu in ben. Maar ik heb sowieso. Ik vind het ook echt een winteralbum.
Ja.
Natuurlijk, dat nummer River is ook Coming Home for Christmas. Ja, dat is gewoon die.
Mm-hmm.
Dat is een stukje uit lyrics. Dat is gewoon die sfeer. En ik heb het zo, nou ja, afgelopen week heel weinig gewerkt. En toen moest ik een paar dingen gewoon zo 's avonds inhalen. Want ja, freelance life, deadlines, alles.
Mm-hmm.
En ik vond mezelf heel zielig dat ik dan zo 's avonds aan het werk was. En dat ik gewoon kaarsjes aan en dat album op repeat. En dat, ja, dat trekt me dan wel gewoon doorheen. Want zij heeft natuurlijk zo'n soort engelachtige stem. Die liedjes zijn zo mooi, zo melodieus. En de songtekst nou over gelaagd gesproken. Dat is natuurlijk, dat is dit. Ja, dit album, het is gewoon geweldig. Dus het is ook soort, het is bijna één langgerekt nummer of zo. Het sluit allemaal zo erg bij elkaar aan. En nou, dus dat, daar zit ik nu middenin. En ik denk dat wel meer mensen dat misschien fijn vinden. Omdat de komende periode weer wat vaker aan te zetten.
Ja.
Dat is helaas niet meer op Spotify. Want zij heeft op een gegeven moment iets met rechten. Of met een soort boycott van, ik weet niet meer wie.
Ze dacht, ik krijg de tyfus maar.
Waarschijnlijk.
Er verdienen terecht. Veel te veel mensen aan mijn muziek die er nooit aan hebben meegewerkt.
Ja. Dus, maar op YouTube heb je dan zo... dat je gewoon zo'n full album kan intikken. En dan krijg je gewoon haar elan. Dat het gewoon liedje achter liedje gewoon ja. gespeeld wordt. Dus dat is echt super. En ik krijg een tip van...
Is dit een tip in een tip?
Een tip in een tip,
tip
van
in
een,
tip. Een
andere podcastster. Een van de mediameiden. Tamar Bot, heet ze denk ik. Sorry, ik weet de achternaam niet. Maar Tamar van mediameiden.
Ja.
Die zei van, oh ja, je kan via iTunes kan je het voor iets van 10 euro kopen. En ja. dan heb je het gewoon zelf. En dan kan je het ook weer op je telefoon zetten en gewoon de hele tijd luisteren. Dus dat is nog een tip in een tip.
Een
als je
tip
dit ook wil gaan luisteren. De hele winter lang.
Ja.
En jij?
Ik tip het boek waar ik nu eindelijk aan toe ben gekomen. En wat ik luister. Want lezen is voor mij nu een beetje te intimiderend.
Mm-hmm.
Engel en Canarie. Kinari van Dido Michielsen.
Mm.
Ik heb heel lang geleden podcast lichter. Gelezen. Lichter dan ja. ik getipt. Dit is het vervolg van Lichter dan ik. Je kan het ook alleen lezen. Maar ik adviseer je wel om Lichter dan ik eerst te lezen. En het is weer een historische roman over Louisa, een Indo-Europeaans meisje in buitenzorg. Dat mm-hmm. heet nu Bogor, Java, rond 1895. En als pleegkind wordt Louisa op haar 13e uitgehuwelijkt. En dan verlangt ze er heel erg naar te weten wie haar biologische moeder is.
Mm.
Nou, als je Lichter dan ik hebt gelezen, dan weet je dat. En ik ben helemaal weer meegenomen in dat verhaal. In die familie, in haar drang. En ook gewoon weer in de geschiedenis die we niet hebben mogen leren.
Mm.
Wat eigenlijk heel raar is, want er zijn zo'n 2 miljoen Indische Nederlanders in Nederland. En het gaat over waar de Indo vandaan komt.
Ja.
Dus de Njai, de voormoeders van ons, die nooit een naam, een stem hebben mogen hebben. Nooit ja. hebben mogen bestaan eigenlijk. Ja. Daar gaat het over. En dit gaat dus eigenlijk over, dus Lichter dan ik gaat over, over zo'n voormoeder.
Mm-hmm.
En Engel en Canarie gaat dus over de kinderen daarvan. Dus hoe dat doorspeelt. En
ja.
het is wederom prachtig geschreven. En het is ook echt... Je bent echt even helemaal weg. Mm. Je bent echt in een andere wereld, in een andere tijd. En ze schrijft zo mooi, omschrijvend, beschouwend en grappig ook. Ja, dus...
Wat goed.
Ik kan het echt iedereen aanraden.
Ja. Oké, okay, dus nice.
Oké.
Een luisteraarsbericht.
Een luisteraarsbericht.
Ja, gaat een beetje over kerst. Hallo. Ik zit momenteel niet zo lekker in mijn vel en ik heb vrij veel depri/weemoedige momenten. Binnenkort is de jaarwisseling weer daar en iedereen schijnt er wild van te zijn en kijkt er enorm naar uit. Ik daarentegen wil liever onder een steen kruipen tot heel dat opgeklopte gedoe voorbij is. Mijn vriendinnen willen heel graag een etentje organiseren en daarna dansen. Sommigen met partner, anderen zonder. Maar ik heb daar dus niet zoveel zin in. Mijn vriend heeft wel zin om iets te doen, maar wil niet gaan zonder mij en me ook niet achterlaten. En heeft geen andere plannen. Ik wil hem niet teleurstellen en durf dit ook niet goed eerlijk toe te geven aan de groep. Wat kies ik? Hoe blijf ik dicht bij mezelf zonder dat er partijen teleurgesteld zijn of dat ik dingen tegen mijn zin in moet doen? Ik kijk uit naar jullie visie. Warme groetjes.
Oh, ik ken dit zo goed.
Ja?
Ten eerste is zijn oud en nieuw feestjes. Dan moet het gebeuren. En om middernacht is het magisch. En, maar je staat altijd ergens op een kutfeest, net in de rij. Te wachten schiet er weer iemand een vuurpijl onder je jas. Je bent op een huisfeestje waar ze smerige drank hebben. Dat soort dingen. Dus het is nooit. Het is niet het feest van het jaar, van het jaar, van het jaar. Alles moet daar gebeuren. Het moet godverdomme gezellig zijn. En ja. dat is gewoon niet. En ik.
Aan mij wel hoor, maar oké. Okay.
Ja, bij jou is dan wel. Nou, ik ben heel benieuwd hoe gezellig het bij jou gaat zijn. Nee, maar ik denk gewoon dat
En dit is wel vaak zodat net zo met Koningsdag of zo, mijn verjaardag.
Ja.
Dat soort van op die momenten, inderdaad, dat is wel waar jij zegt, gewoon heel erg dat geforceerde van dit moet ja. de allervetste party worden. En vaak is dat niet zo.
Nee, inderdaad.
Maar het heeft ook wel heel erg te maken met verwachtingen.
Ja, zeker. Ik zou gewoon tegen je vriend zeggen, ja, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga gewoon, ik wilde zeggen naar de videotheek en een hele stapel DVD's.
Oh,
nee,
so
maar
cute.
Ik zou gewoon, en ja, zie maar of je zin hebt in dat etentje. En, maar je kan ook alleen gaan eten en denken, joh, en daarna haak ik af.
Ja.
Ik heb echt geen zin in de club.
Nee.
En dan maak je het gewoon gezellig met ja. je vriend. En als hij wel iets anders wil doen, ja, of zoek je eigen vrienden of ga met iedereen mee.
Ja, ja, ik dacht ook nog misschien, want ik herken ook wel dat je dus niet iemand wil teleurstellen. Ook juist omdat als hij wel zin heeft om iets te doen, dan is het misschien toch al dat jij je, als je dan samen thuis zit, dat je dan of schuldig voelt, of dat hij misschien ook wel zegt van, oh ja, ik had toch wel eigenlijk iets anders willen doen.
Ja.
Maar dat ik dacht, oh ja, misschien heb je wel een vriendin of een vriend of gewoon iemand in je omgeving, je broertje, zusje, whoever, die ook wel zin heeft om gewoon inderdaad op de bank films te kijken en die ook niet helemaal in de mood is. Want ik denk dat best wel veel mensen...
Ja, dat denk ik ook.
Dat hebben. Dus daar zou ik misschien eerst naar kijken of er niet gewoon iemand anders is die meer op jouw level zit. En dan gewoon tegen je vriend zeggen van, kijk gewoon, weet je wel, of jouw vriend iets gaat doen. Of als hij dus niet echt andere plannen heeft of ook niet echt een aansluiting vindt, ja, dan is dat ook gewoon meer zijn eigen keuze.
Ja.
Dat hij daar dan, maar dat is dus, ik zou proberen om het een beetje te verleggen van jezelf. En ook heel erg, behalve als je dat dus heel kut vindt, om dan eventueel in je eentje te zijn. Ik weet wel dat Lisbeth Rasker, volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor, best wel een lange post hierover heeft geschreven. Dat zij best wel vaak met oud en nieuw het in haar eentje ging vieren. Of in ieder geval meerdere keren. En dat ze ook in die post dus heeft gezegd wat dan kan helpen.
Oh, wat
en
goed.
Dus ik zou die misschien ook even terugzoeken. Dat is dus volgens mij gewoon van een jaar geleden. Moet je gewoon even per Insta scrollen. Ik vond dat toen heel, dat ik echt dacht, oh ja, wow.
Mm-hmm.
Als ik dus in zo'n situatie kom, dan voel ik me waarschijnlijk door dan dit soort dingen te doen, dat je van tevoren gewoon een heel lekkere borrelplank voor jezelf creëert. Al van tevoren kijkt wat voor programma's of wat voor films je wil kijken. Misschien even je Instagram-app van je telefoon gooit, zodat je gewoon niet altijd geconfronteerd wordt met mensen die wel op feesten staan. Weet je, dat je gewoon ja. echte omstandigheden voor jezelf heel lekker creëert. En dat je dan ook van tevoren voelt van, oh ja, wie wil ik daar het liefste bij? En dan diegene vragen. En dan is het natuurlijk alsnog de keuze van die andere persoon.
Ja.
Of die dat wel of niet wil. Maar ja, dat zou ik denk ik doen.
Of je kan ook gewoon lekker weg met je vriend.
Gewoon lekker, een weekend weg of zo.
Lekker
een
leuk hotel. Of misschien een vreemde stad. Waar je gewoon om 12 uur eventjes buiten een rondje loopt. Samen lekker een glaasje champagne drinkt. En
ook een goeie.
Dat. Ja, ik vind de
hele goeie.
Vluchten is
dat
altijd één goede optie. Ja. Vluchten is het. Vluchten.
Met dit soort dagen in ieder geval wel.
Ja, man.
Ja, maar dat hoeft niet altijd, maar ik.
Ja.
Oké. Okay. Dus, ja.
Maar voel je vooral niet verplicht en helemaal niet naar je vrienden. Want met oud en nieuw doet iedereen toch na 12 waar die zelf zin in heeft.
Ja, is helemaal naar de klote.
Maar je kan niet iemand verplichten en ook niet teleurgesteld zijn dat je na 12 nog een soort van meedoet met het programma.
Maar ook voor 12 niet. Ik vind ook juist met dit soort dagen is het volgens mij echt het belangrijkste. Want ze vragen natuurlijk ook op het eind van, wat kies ik, hoe blijf ik dicht bij mezelf? Ja, dat is het echt het belangrijkste. Dat je juist op dit moment niet... Want kijk, dat is altijd een beetje stom te zeggen, maar mensen hebben het ook zonder jou leuk.
Ja.
Of niet, of ze hebben het zonder jou kut, omdat het ook dus een lastige avondnacht is.
Ja.
Maar uiteindelijk maakt het gewoon niet heel veel uit of je erbij bent. En gaat het volgens mij er echt heel erg om dat jij naar jezelf luistert.
Vind je heel goed. Hm. Oké. Okay. Dat was hem weer. Tussen 30 en doodgaan en gmail.com voor samenwerkingen. Vraag naar Jule.
We love you. Je mag daar ook levensvragen naar sturen die langer zijn. Waardoor het niet chill is om ze op Instagram te stellen. Anders, maar hoe is het weer aan het eten? Anders kun je ons ook een DM sturen. Tussen 30 en doodgaan.
Tot
al je kwesties. Tot donderdag met een levensvragen. Doei.